We beginnen in gebed. Vader in de hemel, op deze eerste dag van dit nieuwe jaar zijn we weer samen rondom uzelf. Heer, en we hopen nu het woord te openen en we verlangen ernaar dat u ook met ons gaat spreken. Heer, niet dat ik een boodschap afsteek, maar dat wij allemaal als het ware aan de voeten van de Heer Jezus gaan zitten en luisteren naar zijn stem. En horen wat hij tot ons wil spreken. Heer, wilt u mij daar nu ook voor gebruiken, maar wilt u ook alle zwakte qua lichamelijke zwakte, alle vermoeidheid, wilt u die ook wegnemen bij mij, maar bij ons allemaal, zodat we goed kunnen luisteren. En dat we uw stem en uw geest in alles gaan horen en gaan verstaan. Heer, wees ons zo nabij en we verwachten het alleen van u. Heer, van ons is niet zoveel te verwachten, maar van u is alles te verwachten. En we danken u dat u zegt in uw woord dat u een beloner bent van hen die u zoeken. En dat is ook ons verlangen. Niet om alleen maar zegeningen te zoeken, maar om u zelf te zoeken. Deze morgen. Spreek dan zo met ons. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ik bied vast mijn verontschuldigingen aan voor alle kuchen die gaan waarschijnlijk gaan komen. Ik wil meer die nadenken over een onderwerp. Het is 1 januari. En ik had... Normaal zou ik 1 Timotheus gaan behandelen. En dat hebben we ietsje doorgeschoven. Om precies te zijn, 1 week doorgeschoven. En dat was omdat ik, terwijl ik in de voorbereiding was, kreeg ik het verlangen om te spreken over een onderwerp. En uiteindelijk zijn er 2 preken uitgekomen. Dus deel 2 die gaan jullie nog ter zijne tijd krijgen. Zo de Heer het geeft. Of ik moet binnen nu een half uur klaar zijn, maar dat lijkt me zeer sterk. Voor mij. En het onderwerp waar ik over wil spreken, dat is discipelschap. En ik had het met een aantal al gedeeld. En de reactie die ik eigenlijk van iedereen kreeg is, oh, alweer? Dus dat is mooi. En ik zat erover na te denken. En toen dacht ik, heb er een keer over gesproken dan? Dus dat, maar goed, ik schijn er een keer over gesproken te hebben, of vaker genoemd te hebben in ieder geval. Maar ik heb vroeger geleerd op school, dat is een van de wijsheden van een leraar, die ook vrij veel herhaalde. En die zei, herhaling is de beste leermeester. Dus vanochtend worden jullie onderwezen door de beste leermeester, namelijk de herhaling. Dus we gaan... We gaan nadenken over discipelschap. En preek 2, ik kwam erop. Ik was erover aan nadenken. Als gemeente hebben we de visie om te gaan en discipelen te maken van alle naties. Dat is ons verlangen. En we verlangen ernaar dat alles wat we hier doen, dat eraan bijdraagt. Maar toen was ik over aan nadenken, en hoe doe je dat nou praktisch, zeg maar? Hoe maak je nou praktisch discipelen? Hoe, nou gaan, dat snappen we, dan moet je de deur open doen en naar buiten lopen. Of in ieder geval op weg gaan om mensen te ontmoeten, maar wat is nou discipelen maken? En daar ging het balletje mee rollen. En, maar dat is stap 2, en stap 1 is dan, wat is dan een discipel? Of hoe kan ik zelf een discipel zijn van de Heer Jezus? Nou goed, dat hebben we ter inleiding. Daar gaat het dus over, daar komt het op neer. Het gaat dus vandaag over wat betekent het om een discipel te zijn van de Heer Jezus. En ik wilde beginnen met Efeze 4. Een stukje te lezen waar je misschien denkt, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk uitwijzen. Efeze 4 vanaf vers 1, vanaf vers 11. En dan begint Paulus te spreken over de bedieningen, of een aantal bedieningen in de gemeente. En hij heeft sommige gegeven als apostelen... Anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars. En dan even, als we hier stoppen, stel dat ik dit hier zou zeggen. En je zou dit tekstgedeelte nu niet lezen, maar je zou alleen horen. En God heeft gegeven apostelen, profeten, evangelisten, leraars en herders. Hoe zou jij de zin afmaken? En ik zat erover na te denken, velen van ons komen uit de traditionele kerk. En daar heb je best wel een structuur... Mijn dominee staat bovenaan en dan staan er wat ouderlingen en ergens zitten er nog wat diakenen. Maar precies duidelijk waar, hoe en wat het zit, dat weten we niet. Maar daaronder heb je zeg maar het gewone volk. En op een zondag ga je naar de dienst toe, je krijgt een boodschap, wordt gevoed en je gaat vrolijk naar huis en je leeft je leventje verder. En dus ik kan me voorstellen als je dit hoort, denk je nou, en hij heeft sommige gegeven als apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En dat je de zin afmaakt om... de heilige te voeden. En dit vind ik zo'n mooie tekst. En dat staat er niet. Dus vers 12. Waarvoor heeft hij al die, als ik zo mag noemen, sprekersbedieningen gegeven? Waarom sta ik hier om te spreken. Vers 12, om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dat is eigenlijk de omgedraaide wereld. Hier wordt gesproken, maar dit is niet om jullie te voeden, per se, ook al zit dat er een stukje in. En dit is niet om dat jullie zo de week weer door kunnen. Maar de bedoeling is dat jullie actief gaan worden. Of dat wij met elkaar actief gaan worden. Dat wij elkaar gaan dienen. En dan zeggen, ja, nou, dat is natuurlijk waar, we moeten elkaar dienen. Maar dat is de hele reden van gemeente zijn. Waarom zijn we samen gemeente? Om elkaar op te bouwen. Niet dat hier komt iemand staan en die bouwt jullie op. Ook, hoop ik. Maar ook dat wij met elkaar gaan opbouwen. Elkaar gaan verzorgen. Ik vind het zo interessant. Hier staat evangelist in. En als ik aan de gemiddelde persoon vraag, wat is een evangelist? Dan komt er iets uit, een evangelieprediker. Iemand die op straat staat om het evangelie te prediken. Nou ja, dat zal erbij horen. Ik denk dat het erbij hoort. Maar het gaat verder. De evangelist komt in de gemeente. En die gaat ons toerusten. Zodat wij een getuige kunnen zijn van de Heer Jezus. Waarvoor zijn er herders? Ja, om de zwakken te verzorgen. En om mensen te helpen die in de problemen zijn. En dat is waar. En dat doen ze ook. Maar in de gemeente hebben ze nog een taak. En die taak is dat zij ons gaan leren hoe wij voor elkaar moeten zorgen. Nou ja, zo verder met de leraar, de profeet, de apostel. Dat is een besef wat we moeten krijgen voordat we verder gaan over discipelschap. We moeten beseffen, ik ben geroepen om de ander op te bouwen. En als we samenkomen, zijn we geroepen om elkaar te helpen groeien. Dat gaat niet gebeuren door alleen een preek. Dat gaat niet gebeuren door alleen een bijbelstudie. Maar dat gaat gebeuren als wij elkaar echt gaan helpen. Elkaar in het oog gaan krijgen daarvoor. En dan gaat het verder. Als de heiligen dan toegerust worden om elkaar te dienen. Het werk tot dienstbetoon. Wat is het gevolg ervan? Dan zal het lichaam van Christus, dat is de gemeente, opgebouwd worden. Dan zal er groei zijn in de gemeente. En dan gaat het verder. Totdat wij alle, of tot, maar het doel ervan, wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Dus willen we één van geloof zijn, moeten we elkaar gaan dienen. En dan moeten we toegerust worden. Totdat we komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. En dan weer tot, en in het Griekse woordje tot en totdat. Dat zijn allemaal heenwijzingen, zeg maar, stapjes. Het gaat steeds verder. Dus totdat we gezamenlijke volwassen man worden. Een volwassen gemeente, als ik het zo mag zeggen. En dat leidt uiteindelijk tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En ik dacht, dit is zo. Ik werd er zelf door geraakt. Dat het. Dat Gods plan is gewoon zo geweldig. Zeg maar, je komt tot geloof. En dan stopt het. En dan, nou ja, dan moet je nog even leven totdat je naar de hemel gaat. Nee. Je komt tot geloof en God wil je gelijk inzetten en je gebruiken tot de opbouw van de ander. En daar komen allerlei gevolgen uit. Dat we één gaan worden, dat we Jezus Christus gaan kennen, dat we vervuld worden met de volheid van Christus. We hebben een geweldig leven en vooruitzicht, ook als gemeente. Nou goed, dit ter een vrij lange inleiding. Maar de bedoeling is dus dat we elkaar gaan opbouwen. En dan kom ik dus op het thema discipelschap. We moeten elkaar gaan helpen om de Heer Jezus te volgen. Oké, wat is de definitie van een discipel? En ik heb de vraag eerder gesteld hier zo. Wat betekent het woord discipel? Dus misschien kunnen de kinderen even een klein beetje helpen. Of herhalen. Wat betekent het woord discipel?
Het woord van God.
Nou, die hebben ze in ieder geval nodig, ja. Ze hebben zeker het woord van God nodig. Even kijken, want ik meestal doe ik al Jarl, want die steek altijd als eerste zijn vinger op. Dus dat is goed. Wacht even. Joanne.
Leerling.
Oké, mooi. Ja, is er nog een betekenis? Er zijn twee betekenissen voor. Volgeling. Goed, je hebt goed opgelet of goed geluisterd. Volgeling, dus het is een leerling of een volgeling. Maar goed, dat is nog een beetje een vaag begrip. Maar volgeling, dat vind ik zelf altijd een mooie. Iemand die dus de Heer Jezus volgt. Nou, dan gaan we naar een definitie die ik gevonden heb in 2 Korinthe 5. Dit is als ik zou moeten zeggen wat het betekent om een volgeling te zijn van de Heer Jezus, zou ik bij 2 Korinthe 5 vers 15 uitkomen. En daar staat, hij, dat is de Heer Jezus, is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. En dus als ik het even in mijn woorden zeg, wat betekent om een discipel te zijn, een volgeling te zijn van Jezus? Dat betekent dat jij niet meer voor jezelf leeft, maar voor de Heer Jezus. Ja, je leeft niet meer voor jezelf, maar je leeft voor de Heer Jezus. Nou goed, en daar vanochtend gaan we over nadenken. En ik weet niet, als je... We prediken best wel veel, volgens mij zei Kees dat een keer. We prediken heel veel uit de brieven van Paulus in de gemeente. En dat is ook, vind ik in ieder geval, mooi onderwijs. Geweldig onderwijs. Maar ik worstel altijd een beetje met de evangelie. Zeg maar, ik vind het altijd mooi, maar wat ja, ik streed er een beetje mee. Totdat ik las ergens van een broeder. En die zei, de Heer Jezus is degene die de beste is in het maken van discipelen. Dus de Heer Jezus is de beste in het maken van discipelen. En toen ging ik nadenken over de evangelie en hoe geweldig mooi het is dat de Heer Jezus 3,5 jaar onderwijs geeft aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen. En hem precies uitlegt wat het betekent om een discipel te zijn, hoe ze een discipel moeten zijn, hoe ze Jezus moeten volgen, wat ze moeten doen als hij weg is. En hij heeft ons gewoon in 4 evangelieën een heel handboek gegeven. Dus in dat handboek willen we gaan bladeren. Dus ik heb een keer een preek die eigenlijk hoofdzakelijk bestaat uit onderwijs van de Heer Jezus. Dus dat is mooi. Dus degene die de Heer Jezus lief hebben hier zo, die je hart moet gaan branden vanochtend. Ik wil het in 2 delen opdelen. Dus een 2-punten preek. Dus dat valt mee voor nieuwjaar. En de eerste is voorwaarden voor discipelschap. Dus welke voorwaarden geeft de Heer Jezus aan een discipel? Even kijken, is er een ander woord voor de jongeren? Is er een ander woord voor voorwaarden? Ik spreek nu het woord voorwaarde uit en denk, er zullen vast kleine kinderen zijn die niet weten wat een voorwaarde is. Kan iemand dat een beetje uitleggen? In eenvoudige kindertaal. En anders vraag ik Paul. Dat doe ik altijd, hè? Als niemand antwoordt. Paul, kan jij aan de kinderen uitleggen, aan Erwoud uitleggen en andere kinderen van zijn leeftijd, wat het een voorwaarde is?
Een voorwaarde is iets waar iets aan moet, wat je moet hebben, voordat je het volgende kunt gaan doen.
Oké. Dus het is iets, ik wist het trouwens niet, ik had geen ander woord voor, dus vandaar dat ik het vraag. Dus het is iets wat je nodig hebt om iets anders te kunnen gaan doen.
Ja.
Het is iets wat je nodig hebt om iets anders te kunnen doen. Heb je een praktisch voorbeeld ervoor?
Ja. Om te gaan zwemmen. Wat heb je nodig om te gaan zwemmen?
Water.
Water? Oké, water nodig. Een zwembroek of een badpak. Oké. Dus even voor de kinderen. Even kijken hoor. Wie is er wel? Ja, maar jij bent een iets te oud kind ervoor.
Nou,
dan ga ik het gewoon Erwoud, want jouw naam ken ik. Dus, ja, nee, jij kijkt daar achter John. Begrijp jij als... Ja, jij, precies. Jij die nu wegkijkt. Ja, ik weet niet, hoe heet hij? Timo? Hoi Timo. Hey, begrijp jij dat als Paul dat voorbeeld geeft? Oké, nou prima. Dus we gaan spreken over voorwaarden. Wat we nodig hebben. Prima. Ik wil met jullie bladeren naar het hoofdstuk. En als ik het aan Serge zou vragen, die zou het gelijk weten, denk ik. We gaan naar Lucas 14 toe. Lucas 14. Dus als jullie meebladeren.
Waar de vrede.
Nee.
Voorwaarden.
Ja, sorry, mijn handschrift is niet zo mooi.
Voorwaarden.
Ja,
hij
was een beetje scheef.
Ja, maar ik kan hem niet nog schrever zetten. Dus ik spreek hem duidelijk, probeer het duidelijk uit te spreken. Oké, we gaan luisteren naar de Heer Jezus. En ik ga je vast van tevoren vertellen. Vlak voor het einde komen bemoedigingen. En ik denk dat je dat vanochtend kunt waarderen. Want het zijn best wel... Het is niet een hele lichte boodschap. Ja? Dus voor degene die geneigd zijn om een beetje negatief te denken. Succes. En ik bedoel het niet als grap, want het is wel... Ik zat van tevoren voor te bereiden en denk zo. Oké, we krijgen wel even een kleine opdracht hier zo. Die best zwaar is. Dus Lucas 14, vanaf vers 25. En vele menigte, dat betekent een grote groep mensen, trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen... Ik vind altijd... als er zo'n zin staat, dan probeer ik altijd voor te stellen, wat zou ik eigenlijk gaan zeggen, wat zou er nu gaan komen? Stel dat ik zou gaan preken, opeens komen er duizenden mensen vanuit de bergen naar mij toe stromen. En ze willen me horen preken. Dan denk ik, kijk, mooi. Wat zal ik nu weer eens voor moois gaan zeggen? En dan komt de Heer Jezus. En in plaats van dat hij hele mooie dingen gaat zeggen, waardoor iedereen helemaal denkt, oh, geweldig, mooi, komen deze woorden. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen of zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel, mijn leerling, mijn volgeling niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en dat kruis, dat is een, als ik het gewoon zo glad mogelijk zeg, is een martelwerktuig. Dus daar werden mensen aan gepijnigd, bewust pijn gedaan totdat ze stierven. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Vers 33. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Zo, slik. Toch? Dat zijn best heftige voorwaarden. Dus laten we daar even naar gaan kijken. Dus de eerste die hij hier zegt in vers 26. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En ik weet nog, dit weet ik nog wel. Ik heb een keer tijdens het preken deze tekst aangehaald en aan de kinderen gevraagd. Haat je je vader en moeder? Haat je je vader en moeder? Haat je je vader en moeder? Nou, alle kinderen die schudden snel hun hoofd. Nee, tuurlijk niet, dat doe je niet. En toch lijkt de Heer Jezus dat te zeggen. Nou, want ik ben blij met Matthäus. Matthäus die zegt ongeveer dezelfde zin. En die zegt Matthäus 10 vers 37... Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dus de Bijbel is vrij duidelijk. We moeten onze ouders niet haten, maar respecteren. We moeten onze kinderen lief hebben. We moeten als man moeten onze vrouw lief hebben. Dus het gaat hier niet over. We moeten vooral heel erg gemeen doen tegen onze ouders. Et cetera. Ja, dan komt hij weer. Et cetera. Wat is wel de bedoeling? De vraag is, wie heb jij meer lief? Dat is wat de Heer Jezus hier zegt tegen deze mensen. Hij zegt, wie heb je meer lief? Wil je mij lief hebben? Boven wat dan ook? Boven alle relaties die je hebt? Of wil je anderen lief hebben? Dus ik had hem opgeschreven. Ja. Dus Jezus moet, als je een moment hebt. Dus Jezus moet nummer 1 zijn over alle andere relaties. Dus je, als je een keuze, nou ja, kom maar dan. Ja.
Ja? Ja, het is wat ik wel eens gehoord heb, zeg maar, wie mij haat of op de tweede plek zet.
Hoe?
Wie mij op de tweede plek zet, is mij niet waard.
Ja, precies. Precies, dat is ook wat ik bedoel. Oké, als mensen dat beter begrijpen, hou die vast. Dus als we... De vraag is, wie staat er dus op nummer 1 in jouw leven? Wie staat op de eerste plek? En ik zat erover na te denken. En ik heb, denk ik, het was een paar jaar geleden. Toen ik las volgens mij deze tekst en ik was aan het bidden. En ik zeg, Heere, waarom werkt u niet door in mijn leven? Wat is er aan de hand, zeg maar? Ik merkte een soort geestelijke droogte. En ik zeg, ik weet niet wat. Heb ik ergens gezondigd of zo? Nee, ik wist geen zonde. En toen op een bepaald moment, toen kwam deze gedachte in mijn hoofd op. En die de gedachte was, wie heb je meer lief? Annette of mij? En nou ja, goed, we zijn natuurlijk allemaal kerkelijk opgevoed, of de meeste van ons. Dus je weet wat het antwoord zou moeten zijn. En toen ging de Heer Jezus, dus ik zei, u Heere, heel netjes. En toen kwamen er allerlei vervolggedachten. Oké, denk eens terug aan deze situatie. Ben je toen gevolgd? Ben je mij gevolgd of Annette? En dat ik moest zeggen, ja Heer, ik ben daar toen Annette gaan volgen. En deze situatie, en deze situatie, en deze situatie. En de Heer liet allerlei situaties zien in, waarin ik een keuze had. Of ik kies voor de Heer Jezus, of voor Annette. Als ik een voorbeeld noem, het is geen concreet voorbeeld Annette. Of tenminste niet een heftig voorbeeld over familie of zo. Dat heb ik een keer gedaan en dat vond ze niet zo fijn. Maar er was op een bepaald moment, ik had het echt het verlangen om bij de Heer te zijn. Ik kwam uit mijn werk, ik was moe. En ik moet nu gewoon naar de Heere toe. Zeg maar, voordat ik wat dan ook doe, ik moet naar de Heere toe. En toen kwam ik thuis. En Annette die had echt een baaldag gehad. En die zei, Wijnand, ik wil graag tijd met je besteden. En in mijn hart was het, maar je moet de Heer Jezus volgen nu. Maar ik heb het niet gedaan. Omdat ik bang was dat ik ruzie zou krijgen met Annette. En hoe vaak gebeurt ons dat niet? Zeg maar, hier gaat het over situaties. Wie niet haat zijn vader en moeder. Je vrouw. Je kinderen, broers en zussen. Zeg maar, we hebben met de doop hebben we het gezien. Meerdere mensen die hier gedoopt zijn, kregen zoveel strijd in de familie. Wie is jouw meerwaard? En dat bedoel ik niet om iemand te pushen of zo. Een beetje misschien. Maar dat is wel de vraag, zeg maar. Wie is jouw meerwaard? Dan ben ik serieus. Maar wie is jouw meerwaard? Is het Heer Jezus? Of is het iemand anders? En dat is een praktisch punt. Als je de manier waarop je leeft, hoe je keuzes maakt. Misschien zit je op je werk. Je hebt een fout gemaakt. Je kan het verbloemen. En je weet, Heer Jezus zegt, zeg het tegen je werkgever dat je dit hebt gedaan. Wie is jouw meerwaard? Het woord van de Heer Jezus of je reputatie? Wie is, nou ja, ik denk dat jullie hem snappen, maar wie is jouw meerwaard? En laten we het beantwoorden in ons eigen hart. De Heer Jezus zou ons meerwaard moeten zijn.
Ja.
Zeker.
Ja.
Maar dat gebeurt niet altijd.
Nee.
Maar ze hadden erover nadenken. Het raakte me best wel. Zeg maar, dat we hebben de Heer Jezus lief. We hebben hem lief die aan het kruis is gegaan voor ons. Maar hoe vaak verloochenen we hem niet? Om uit angst voor onze familieleden, onze vrienden. Toch? Op school? Op ons werk? Het komt net even niet uit om over de Heer Jezus te praten. Terwijl we weten, we moeten het nu doen. En hoe pijnlijk is het niet? Ja, dit snijdt ons allemaal, denk ik. Hoop ik. Tenminste, ik hoop dat iedereen het vlekkeloos doet, maar daar ga ik niet van uit. Dus de Heer Jezus legt een aardige voorwaarde hier neer. En dan gaat hij, in plaats van dat hij het dan nog iets gaat verzachten, dat zou ik waarschijnlijk doen, is de Heer Jezus zo niet. En die zegt, ja, ook zelf zijn eigen leven. Als ik het in kinderlijke woorden zeg. Dat Jezus de baas is over jou. Over jou als geheel. Dus ik had opgeschreven, Jezus... Is Jezus de Heer over jouw lichaam? Mag Hij bepalen hoe jij je lichaam gebruikt? En hoe jij het voedt? En waar jij heen gaat met je lichaam? Mag Hij dat bepalen? Mag Hij bepalen welke gedachten jij hebt in je hoofd? Mag Hij bepalen welke woorden jij spreekt? Mag Hij bepalen hoe je leeft? Er zit best wel veel in. Als iemand baas is over je leven, betekent dat jij dus niet meer de baas bent. En dit is een voorwaarde die de Heer Jezus geeft. Zoals ik zei, het is een vrij heftige boodschap om over na te denken. Maar dit is wel wat de Heer Jezus vraagt. Dus ik kan het heel erg met hele mooie woorden proberen weg te poetsen. Maar dit is wat de Heer Jezus vraagt. En dus een ander woordje zou er neer kunnen zetten, sterven aan jezelf. Dan ben je bereid daartoe. Oké, nou goed. Nee, ik ga nog niet verzachten. Want de Heer Jezus doet het ook niet. Dan gaat hij een stap verder, vers 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt. Kan geen discipel van mij zijn. Dus kruis dragen. Nou goed, ik zag gisteren dat allerlei dames zo'n heel lief, klein, schattig kruisje op hun nek hebben. Hangen. En daarmee geven ze aan, ik wil de Heer Jezus volgen. Nou mooi, hopelijk doe je hem ook aan op school. Dat zou in ieder geval, dan heb je alweer gesprekstof. Maar... In die tijd, als hij dit tegen de discipelen zegt, zij hebben kruisigingen gezien waarschijnlijk. En dat zijn geen zachte dingen om te zien, zeg maar. Waar je, ik zal proberen voor de kleine kinderen wat iets minder heftig te houden. Maar het betekent nog steeds dat de spijkers door je lichaam heen gaan, dat je in elkaar geslagen bent. Dat er overal bloed uitdruipt. En de spijkers worden geslagen door je polsen heen en door je voeten heen. En zachtjes uitgedrukt doet dat heel, heel, heel erg zeer. En je sterft een hele langzame dood. Een pijnlijke dag. En dan heb ik dus nu nog geen details gezegd. Maar ik denk dat de meestal van ons zoiets hebben van nou. Liever niet, zeg maar. En de Heer Jezus zegt tegen zijn discipel. Als je niet bereid bent om dat te doen. Dat kruis te dragen. Nou goed, ik denk niet dat hij zegt hier zo. Vier feesten want je gaat gemarteld worden. Dat is niet wat hij bedoelt. En dat is niet wat ik bedoel. Maar wel de vraag die ik hier neerzet. Ben je bereid om te sterven voor de Heer Jezus? Dat is één. En twee, als iemand gekruisigd werd, verloor hij al zijn rechten. En ik denk dat de Heer Jezus daar nog meer op doelt. Als iemand gekruisigd werd, liep hij in zijn naki door de stad heen, werd hij geslagen. Als iemand, als ik het zou vertalen in onze tijd, wat ik van de verhalen die ik heb gehoord, als je rotte eieren zou hebben, zou je hem tegenaan kunnen gooien. Niemand die er iets van zou zeggen. Als jij een klap kreeg, je kon er niks, je had geen rechten meer. Je kon niet naar een rechtbank gaan, iemand heeft me benadeeld. Je verloor gewoon al je rechten, je was geen mens meer. Als je vertrapt werd, ben je vertrapt. Als iemand je belachelijk maakte, maakte iemand je belachelijk. Je kon er niks aan doen. En de Heer Jezus zegt, ben je bereid om zo te worden? Zo, is lekker. Toch? Dat zijn wel even heftige keuzes. Oké, ik had van tevoren naar wat mensen gestuurd, een aantal punten van, denk eens mee. En toen werd er neergezet, stel nou dat je je waardering of je respect verliest. En dat gebeurt hier ook in de gemeente. Maar er zijn momenten dat een broeder of zuster net even heel vervelend uit de hoek komt. En dat jij je eer aangetast voelt. Oké, ben je bereid om dat gewoon toe te laten en daar niet op te reageren? Ben je bereid om de minste te zijn daarin? Best pijnlijk. Ik vind het pijnlijk in ieder geval. Ik weet niet, is er iemand die dat absoluut niet pijnlijk vindt? Ja, alleen Erwa. Nou, ja, ik zag je vinger hoor. Nee. Maar we hebben hier allemaal mee te maken. Dit is allemaal pijnlijk, toch? Maar de Heer Jezus zegt, dit is een voorwaarde. En dan komt er nog een punt. Dus alsof dit niet pijnlijk genoeg is. Zegt hij in vers 33. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft, al zijn bezittingen. Als je die niet achterlaat, kun je geen discipel zijn. Nou, ik denk niet dat er bedoeld wordt per se dat nu iedereen hier zo alles moet verkopen wat hij heeft. Dat er een kaal huis bij jullie thuis is, of dat je huis ook nog moet verkopen en dat je in een kartonnen doos buiten moet gaan slapen. Dat zien we niet zozeer in de Bijbel gebeuren. Het is zelfs zo dat in de eerste gemeentes dat de rijken aanwezig waren en die werden niet berist van, hey, wat doe je nou? Ja, je hebt geld, dat mag niet. Maar dat wordt gewoon niet gezegd verder. Maar wat bedoelt de Heer Jezus wel? En ik denk dat dat verder gaat dan alleen bezit. Maar de Heer Jezus zegt, als jij vastzit aan deze aarde, dan ben je mij niet waard. Als ik het zou zeggen in mijn eigen woorden. Dus ik had... Jezus de baas. Over bezit. Ja, en alles eigenlijk wat je hebt op deze aarde. Dus als ik eventjes een aantal dingen noem. Jezus is de baas over je geld. Dus al de hardverdiende centen die je hebt verdiend, zijn niet jouw centen, zijn niet jouw geld, maar het is Jezus geld. Al jouw bezittingen, je mooie keuken voor de vrouwen, hopelijk, zijn niet meer van jou, zijn van de Heer Jezus. Al je spullen, je relaxe bank, of wat dan ook, het is van de Heer Jezus. En is het van de Heer Jezus. Je luxe. We waren bezig met een huis kopen. En ergens betrapte ik mezelf erop dat ik dacht, oké, ik wil best wel verhuizen. Maar er moet er wel een bad in zitten en een open haard. Dat vind ik wel minstens twee voorwaarden. Dat laat al zien dat je vastzit aan dingen van deze wereld. Want eigenlijk zou mijn hartgesteldheid moeten zijn, oké, ik vind een bad lekker en als u het wil geven is prima. Maar als u wil dat ik in een krot woon, ga ik in een krot wonen. En dat is pijnlijk. Want nu zeggen we natuurlijk allemaal, ja, amen broeder, dat wil ik wel. Maar stel je voor dat je nu naar Zimbabwe toe zou moeten en je zou echt in een krot moeten wonen. Oh, je hebt geen keuken, je hebt net misschien een klein kastje waar je één pan op kan zetten. Met één gaspit erbij. Maar dat is, ben je daartoe bereid? Dat is wel heftig, daar komt het voor mij in ieder geval heftiger over. Carrière, is de Heer Jezus de baas over jouw carrière? Er zitten allerlei mensen hier zo die opleiding doen. Is de Heer Jezus daar de baas over? Over jouw opleiding? Over jouw werkkeuze. Dat is best wel pittig. Kees, toch? Stel nou dat hij zegt, je moet daar weggaan en je moet een baan hebben waar minder geld verdient. Waar er een vervelende baas is, maar de Heer Jezus wil je er hebben. Oh ja, gemakkelijk. Maar dit zegt de Heer Jezus als voorwaarde voor discipelschap. Nou goed, er komt nu een kleine bemoediging. Niemand hier zo doet dit volmaakt. Ja, dus we kunnen weer even lucht happen. Niemand doet dit voor mij. En misschien, stel dat je hier is de perfecte discipel. Hier zo is de perfecte discipel. En dit is jouw leven als christen. En je begint hier zo ergens. Misschien zit je nu hier. Ja, je hebt net 10% gehad. Nou ja, dan zijn hier wat negatieve mensen. Stel, je hebt 1% gehad. Ja, je bent 1% weg. Het is niet de vraag, ben ik nu volmaakt? De vraag is, ben ik bereid? Dat is wat ik vanochtend hier wil hebben. Ben je bereid, als de Heer Jezus het vraagt, om hem te volgen wat het ook kost? En dat is wel wat hij vraagt. En dan kan ik wegpoetsen, maar dat is wat hij vraagt. Dus dat beantwoordt hij in je hart. Dat is preekpunt deel 1. Dus dat is de vraag die ik neerleg. Ben je bereid om Jezus te volgen, ook als het zeer doet? Ook als het lastig is, ook als het moeilijk is. En er gaan moeilijke dingen komen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, er zijn momenten dat de Heer echt blokkades neerzet en zei, oké, kies nu. Kies je voor mij of voor iets anders? En dat ik heel vaak fout heb gekozen. We hadden op een bepaald moment een begrafenis. En er gebeurde iets en iedereen deed eraan mee. En God had tegen mij gezegd, je mag er niet aan meedoen. Nou, want ik zou je de details besparen. En ik had tegen iedereen gezegd, nou ik doe het niet, ik doe het niet, ik doe het niet. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan uit angst voor mensen. Dat is wel belachelijk. Ik heb gewoon de Heer Jezus verloochend. En dat heeft me echt geraakt. Ik heb, behalve dat het een rotdag was, ben ik er echt weken van overstuur geweest. Voor het feit, ik heb mijn Heer verloochend. En ik zeg dat niet om andere reden dan bemoediging. Maar we falen gewoon. We schieten tekort. Maar ben je bereid dat als je fout maakt om weer terug te gaan en te zeggen, Heer, maar ik wil deze weg bewandelen. Ik verlang ernaar om de Heer Jezus te volgen. En dat is wat de Heer Jezus vraagt. Dus we schieten tekort. Amen. Maar durf je deze weg te bewandelen? Wil je deze weg bewandelen? En misschien zit je hier en zeg je eigenlijk, nee. Ja, ik wil de Heer Jezus wel dienen, maar met strijd, of ik durf het niet over te geven. Ik las een boek van een Chinese huiskerkleider. En die zei, als je het zelf niet kunt, dan zit je op een goede plek. Maar buig je knieën dan voor de Heer Jezus en zeg, Heer Jezus, help mij om het over te geven. Help mij om mijn leven volledig uit handen te geven. Dat het me niet meer uitmaakt wat, waar ik leef, wat ik doe. Dat het me niet meer uitmaakt wat mensen denken. We kunnen het zelf niet, dat bedoel ik te zeggen. We kunnen het zelf niet, maar de Heer Jezus wil ons helpen. En durven we hem daartoe uit te nodigen. Maar als je hem uitnodigt, als je het hem vraagt, gaat hij het ook geven. Dus wees daartoe bereid. Maar we kunnen. Om niet het voor te gebruiken, maar zo vaak heb ik iets gebeden. En dat de Heer Jezus het gaf. En dat ik dacht, auw, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Zo, Heer Jezus, ik wil op u lijken. En de volgende dag heeft je werkgever echt een bui dat je denkt van. Maar de Heer Jezus gebruikt dat om jouw gebed tot vervulling te brengen. Maar dat is niet leuk. Dat je daar je baan verliest. Of er zijn allerlei dingen die de Heer Jezus kan geven op het moment dat jij hem vraagt om iets in je leven te veranderen. En dat is pijnlijk. Dus wees erop voorbereid. Als hier iemand zit en die zegt, ik wil een discipel zijn van de Heer Jezus. Ik wil de Heer Jezus volgen. Dat is mooi. Bid erom. Vraag erom. Maar je gaat het ook krijgen. Dus wees daarop voorbereid. En daarvoor hebben we elkaar, om elkaar te bemoedigen. Zit te denken, is er iemand nu heel erg moe? Want ik had hier een puntje neergezet. Anders kunnen we één lied zingen. Maar als mensen niet moe zijn, dan ga ik gewoon verder. Dus ik. Kijk, mooi. Ik zie ook niet veel gaan, dus dat is goed.
Zo goed.
Ja, precies. Ja, precies. Precies. Ik ga eventjes. Anders kan niemand het meer lezen. Ja, daar gaat het aan het eind zeker om.
Ja,
zeker.
Je moet gewoon volgen, je moet iemand volgen die je achter hem aanlopen. Altijd makkelijker iemand te weten dan die is verwacht op
tijd. Ja, zeker.
Ja.
En als we weten dat de Heer Jezus ons lief heeft, dan wordt het een stuk makkelijker.
Ja.
Ja, amen.
Ja.
Oké, dan gaan we naar punt 2. Zo hebben we nu de voorwaarden gehad, dan gaan we nu, wat is dan een discipel? Of hoe moeten we dan nu echt praktisch leven als discipel? Of groeien als discipel? En we gaan dus, wat ik beloofd heb, kijken naar de woorden van de Heer Jezus. Dus ik wil met jullie meebladeren, zoek ze vooral op. Johannes 8, vers 30 tot 32. Johannes 8, 30 tot 32. Toen hij deze dingen sprak, dus hij heeft net een heel betoog gehouden, onderwijs gegeven ook. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dus er waren heel veel mensen die hij zei, wauw, deze Heer Jezus die heeft woorden van waarheid gesproken. En Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En, bemoediging, u zult de waarheid dan kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus voor de kinderen. Hoe of wanneer ben je werkelijk een discipel van de Heer Jezus? Gerben, wanneer ben je werkelijk een discipel van de Heer Jezus? Volgens deze tekst.
Als je in hem blijft, in zijn woord blijft.
In zijn woord blijft. Okay. Afkorten. Dus als je in zijn woord blijft, mooi. Wat betekent dat? Wat betekent het om in Jezus woord te blijven? Dat is een vraag, met een vraagteken en dan verlang ik een antwoord van kinderen, jongeren. Ja, jij bent net iets te oud. Sorry Jonathan. Maar als er geen antwoord... Dat je doet wat in de Bijbel staat. Dat is mooi. En er is een woord voor, tenminste ik vind het altijd een mooi woord, gehoorzaamheid. Lekker zwaar. En gehoorzaamheid. Oftewel dat je doet wat er in de Bijbel staat. Maar voordat je dat kunt doen. Hoe weet je. Wat is de voorwaarde? En de voorwaarde is volgens Paul dat je iets. Iets wat je nodig hebt. Dat wordt zo. Iets wat je nodig hebt voordat je iets anders kunt doen. Dus voordat je kunt gehoorzamen. Wat moet er eerst gedaan worden?
Onderwerping.
Amen. Ja, dus dat is, ja. Eens. Oké. En wat moet je doen met de Bijbel? Lezen. Maar alleen lezen? Dus stel, 's ochtends word je wakker of 's avonds ga je naar bed en je leest een soos. Is dat genoeg? Of moet je het ook gaan begrijpen?
Ja, ook gaan begrijpen.
Oké, lezen. Begrijpend lezen. Kijk, dat klinkt goed. Klinkt als een schoolterm. Begrijpend lezen. Oftewel, je moet gaan lezen en er gaan over nadenken. Wat betekent dit? Als je nu de Heer Jezus woord leest, wat bedoelt hij hiermee? Dus we moeten gaan lezen, gaan begrijpen en dan gaan doen. En William zal het vast ingefluisterd hebben. Waarom? Omdat hij er vaker over spreekt. Maar het is wel waar. Matthäus 7, het laatste gedeelte, daar zegt de Heer Jezus. Als hij spreekt over een wijs man die zijn huis bouwt op de rots. En dan zegt hij, wie is nou die wijze man die bouwt op de rots? Dat is iemand die het woord van mij hoort en het gaat doen. En wie is nou een dwaas man wiens huis instort? Dat is zij die wel het woord horen, maar het niet gaan doen. En dit is echt, dus datzelfde boek van die Chinese huiskerkleider die ik had gelezen, die hamerde zo op. En het heeft echt, het raakte me eigenlijk echt diep voor het feit dat ik... zoveel theorie heb gegeven. En zoveel in theorie heb gedacht. Ik heb nagedacht, uren nagedacht over hoe zit de drie-eenheid, hoe zit dit, hoe zit het met andere religies. Nou, weet ik allemaal niet wat. En ik was volkomen onvruchtbaar. Voor lange tijd. Terwijl ik nadacht over al die mooie onderwerpen. Ik heb nagedacht over, bidden en hoe moeten we dan bidden. En boeken erover gelezen, preken erover geluisterd. Noem maar op welk onderwerp je kunt bedenken. Ik heb er toen over nagedacht. Lange tijd, jaren over nagedacht. En zelfs nu nog. Dat je erover nadenkt. Zonder dat het vruchtbaar wordt. En dan kijk je naar een Chinese man. Die, een arme boer. Die komt tot geloof. Heeft geen Bijbel. En binnen een paar weken predikt hij het evangelie. En dan komen achter elkaar mensen tot geloof. De gemeentes worden daar gebouwd. Gaven van de geest functioneren. En dan denk ik van. Ergens denk ik wel eens. Waar zijn wij mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Laat ik het bij mezelf houden. Ik heb zoveel kennis. Maar hoeveel leef ik uit? Maar als jij hier precies weet hoe alles zit met gebed of met vasten. Je weet van A tot Z alles. Nou, heel goed voor jou. Maar je kunt er niks mee, tenzij je het in praktijk gaat brengen. De Satan wordt niet bang als wij precies weten hoe we moeten bidden. Hij wordt niet bang als we weten hoe we moeten vasten. Hij wordt niet bang als we het evangelie kennen en weten hoe we het moeten uitleggen. Daar wordt hij niet bang van. Maar op het moment dat we iets gaan doen met die kennis die we hebben, dan schudt zijn koninkrijk. En die broeder, die Chinees, die zei, heel veel christenen in de westerse landen bidden jaren voor opwekking en het komt niet. En dan zeg, weet je waarom het niet komt? Omdat ze niet bereid zijn om te doen wat de Heer Jezus zegt. Als ze het gaan doen, in afhankelijkheid, gaat de Heer komen met kracht. En het raakte mij echt. Ik dacht van, waar ben ik? Hoe zit dat in mijn leven? En dus ik leg diezelfde vraag naar jullie neer. Hoe zit het in jullie leven? Zeg maar, hoeveel breng je nou in praktijk van wat je weet? Weet je, misschien, als ik had het erover van mijn barker vorige week over vasten. En toen zei ik, wat nou als je niet precies begrijpt hoe je moet vasten, maar je gaat het wel doen. Gaat God het zegenen? Daar zat ik over na te denken. Ja, dan gaat God zegenen. Stel dat je het helemaal begrijpt, maar je gaat het niet doen. Gaat de Heer dat dan zegenen? Nee. Dus het is, goed, ik wil hem hier neerleggen. Hoeveel van de kennis die jij hebt, gebruik jij om iets te gaan doen? En ik denk, vergeleken met heel veel christenen wereldwijd, zijn wij wandelende Bijbels. Zoveel kennis hebben wij. Maar hoeveel doen wij? Hoeveel mensen hebben we geholpen met de kennis die wij hebben? En hoeveel goede werk hebben we gedaan? Oké. Uiteindelijk komen de bemoedigingen, dus hou dat even scherp. Johannes 13. Dan gaan we naar het volgende punt. Johannes 13, vers 34 en 35. Ik heb iets fout gedaan?
Nee, maar ik zie de J als
I. Oh ja, nee, ja goed. Sorry, mijn handschrift. Het is een J.
Heel zielig.
Ja, een heel zielige J. Oké, Johannes 13, vanaf vers 34. Een nieuw gebod geef ik u. Dit zegt hij tegen de 11 in dit geval. Volgens mij. Nee, hier zegt hij het nog wel tegen... Zo meteen is dat. Hier zegt hij nog wel wat Judas waarschijnlijk bij is. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. Nou, wat zegt de Heer Jezus hier? Wanneer ben je een discipel? Als je elkaar
lief hebt.
Lief hebt. Dus liefde. Oké, wat is liefde? Daar hebben we het eerder over gehad. Is liefde altijd een geweldig groot gevoel? Dat je van tevoren denkt van, ik kan niet anders. Nou goed, dat, hopelijk vaak wel.
Ik moet eventjes aan Eline vragen. Eline weet
het. Oké, Eline, jij weet het.
Ik heb nog iets zien. Ja, die heeft Palma geprobeerd te leren. Ik was er heel slecht in om steeds weer... Het is...
De onwankelbare...
Onwankelbare...
Toewijding...
Van
de wil.
Ja, maar was er iets achter?
Als gevoelens haperen of wij.
Als gevoelens?
Blijven haperen of wij. Haperen
vooral
of
dat.
Ook dat, maar is ook.
Wegblijven.
Oké, nou goed, prima. Deze snap ik een keer niet. Nee, ik snap wel een beetje, maar Erwoud niet. Dus ik had een iets makkelijker versie, vond ik zelf. Ja, liefde is de bereidheid, en daadwerkelijk doen, dat je jezelf durft op te offeren voor de anderen, de minste durft te zijn, en gericht bent op opbouw van de ander. Zo. Ja, ik vond het makkelijker in ieder geval. Maar jullie niet? Nee, oké. Okay. Dat je jezelf durft op te offeren. Nou, die snappen we. Dus, het gaat hier over de broeders en zusters. Stel dat Jennifer geen boterkoek had gemaakt. En
dat heb je ook in de hand.
Ja, precies. Nee, maar dat is een stom voorbeeld, sorry. Dat was een domme grap, die moet ik niet maken tijdens prediking. Maar ze hebben, stel, iemand doet iets wat je pijn doet. Ja, dus dat heeft niet te maken met dit. Maar iemand doet iets waardoor je pijn krijgt. En Jezus vraagt van jou, heb die ander lief? Wat betekent dat? Dat betekent dat je door je gevoel heen moet. Van je gevoel die zegt, dit is niet rechtvaardig, niet eerlijk. Die persoon moet ja, of gestraft worden of op zijn minst moet hij zich schuldig gaan voelen en sorry zeggen. Ja, en dat je dat aan de kant gooit en zegt, nee, ik ben bereid om mezelf op te offeren. En niet alleen op te offeren, maar hoe kan ik die ander nou gaan opbouwen? Hoe kan ik die helpen? En zelfs als die persoon geen dankjewel gaat zeggen, durf ik dan de minste te zijn. Zeg maar, liefde is best pijnlijk, hè? Zeg maar, niet om te ontvangen, dat is nog tot daar aan toe. Maar dit te geven, zeker als iemand ondankbaar is. Ik las vanochtend in een boek, was een zendeling. En die had die leefde in een heel heftig gebied, waar alle zonden die je mij kent aanwezig was. En op een bepaald moment, ze woonden daar 4 jaar. En ze dacht, deze mensen die begrijpen me en ik kom echt over. En toen kwam ze op een dag terug naar de plek waar ze altijd zeg maar, een soort van dienst hield en tijd samen besteed. En die lui die hadden alles kapot gemaakt. En besmeurd met wat uit de riolering kwam, hadden ze het mee besmeurd. En er was echt niks van die tent meer over. Dat was één grote bende. En op dat moment werd zij zo boos. En ze zegt, heren, dit is onrechtvaardig, ik ga weg. Want dit kan gewoon niet. Ze respecteren mij niet. En alles in haar zei, ik moet hier weg. Nou, dat is begrijpelijk, dat zou ik waarschijnlijk ook hebben. En toen begon de heren te spreken, wat heb ik voor jou gedaan? En ik heb jou hier geroepen. Nou goed, ze is uiteindelijk gebleven. En wat was het gevolg? Mensen zeiden, wat is dit? Hoe kan het dat dit gebeurt en zij blijft? Hoe kan het dat dit gebeurt, dat wij haar zo behandelen en dat zij alleen maar goedheid daarvoor in de plaats geeft? En er komen allerlei mensen tot geloof, worden vrijgezet van drugsgebruik en noem maar op. Dat is een voorbeeld, liefde. Die mensen verdienden het niet, maar zij bleef hen behandelen met respect. En dat kostte haar moeite, het was niet even dat ze al fluitend, oh, laat ik eens even lief gaan hebben. Het was geen geweldig gevoel, maar ze bleef daar omdat ze toegewijd was aan de ander, omdat ze gericht was op de ander en zichzelf durfde op te offeren. Stel je voor dat wij als gemeente zo zijn. Krijg je best een mooie gemeente. Maar het moet ergens beginnen. En goed, ik spreek tegen jullie allemaal en tegen mezelf. En het moet bij jou of bij mij beginnen. Ja, maar je kunt niet verwachten dat iemand anders de eerste stap gaat zetten als je zelf niet de eerste stap zet. Dus ben jij bereid, ook als je benadeeld wordt, om de minste te zijn, om de ander te dienen, terwijl die het niet verdient. Zoals wij het niet verdiend hebben dat Jezus voor ons stierf, dat wij op diezelfde manier onszelf opofferen voor de ander. Nou, best heftig, hè? Dit is wat de Heer Jezus zegt, wat een discipel zou moeten doen. Dus ik hoop dat jullie er nog zin in hebben. Oké, maar hij gaat verder. Johannes 15, vers 8. Dat is 1 bladzijde verder. Johannes 15, vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. En nu gebruik ik even een andere vertaling. En zo laat zien dat u mijn discipelen bent. En in het Grieks kan het allebei zijn. Het kan en zijn. En het kan zijn wat ik net zei. Dat je zichtbaar wordt. Het wordt zichtbaar dat je discipel bent als je vrucht draagt voor de Heer Jezus. En ik had allerlei dingen voorbereid over wat betekent het nou om vrucht te dragen. Daar heb ik al een keer over gesproken. Maar het interessante is, de Heer Jezus legt het hier niet uit. Vind ik wel interessant. Waarom legt de Heer Jezus hier niet uit? Wat vrucht is? Nou, vrucht betekent dat je karakter gevormd wordt. Om zo te gaan leven zoals ik nu leef. En dat je mensen wint. En noem maar op. Zeg maar, zo zouden we het kunnen uitleggen. Maar de Heer Jezus doet het niet. Waarom niet? Ik denk omdat het niet gaat om uiteindelijk welke vrucht eruit komt. Maar als je nou een perenboom of een appelboom bent. Het gaat er niet om dat je een peren of een appel bent. Maar het gaat erom dat jij vrucht draagt zoals God jou bedoeld heeft. Denk ik. Dus dat was mijn gedachtegang waarom hij het niet uitlegt. Maar in vers 5 zegt hij, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, dus wie verbonden is met de Heer Jezus, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. En ik denk dat de Heer Jezus in deze tekst, in Johannes 15, dat wil uitleggen. Dat hij wil laten zien aan zijn discipelen, als ik het heel erg platvloers in mijn woorden zeg, jullie zijn een stelletje stumpertjes, jullie kunnen helemaal niks zonder mij. Maar met mij kun je alles. Wil je vrucht dragen? Jij kan het niet. Maar ik kan jouw vrucht laten dragen. Ik kan jouw vrucht geven. Wat Anja vanochtend zei tegen mij. Hij is degene die de vrucht geeft. Ik hoef het alleen maar te dragen. Dus het gaat niet zozeer welke vrucht draag je nou. Maar dat de Heer Jezus ruimte krijgt in jouw leven. Om vrucht in jou te leggen. En door jou heen te bewerken. Dus ik had. Staat vrucht. En ik heb daar weer een lekker gemakkelijk woord voor. Afhankelijkheid. Als je naar al mijn preken kijkt, zo'n beetje in elke preek komt gehoorzaamheid en afhankelijkheid voor. Want ik geloof dat dat echt de kern van christendom is. Als je weet, ik kan niks, dan word je afhankelijk. En als je zijn stem dan hoort van, doe dit, dan zeg je, ja maar ik kan dat helemaal niet. Heere, help mij. En als je het dan gaat doen, krijgt hij alle eer. Dus ik weet niet of je die gedachtegang kan volgen. Maar Jezus zegt, doe A. Ik zeg maar, ik kan het niet, Heere, help mij. Hij helpt mij. En dan gebeuren er twee dingen. 1, ik ga doen wat hij zegt. Wordt hij dan geëerd? En 2, ik zeg, ja maar ik heb het niet gedaan. Hij heeft het gedaan. Wordt hij dubbel geëerd? En ik geloof echt dat God zo werkt. Dus hij geeft heftige opdrachten. Nou ja, als we spreken over de liefde. Offer jezelf op. En je komt bij hem en zegt, ja maar ik kan het helemaal niet. Ik kan niet lief hebben zoals u lief had. Dat is onmogelijk. Dat kan ik niet. Wilt u mij gaan helpen? Wilt u het gaan doen? En dan gaat de Heer het doen. Dat is mooi. En soms doet het pijn, maar het is ook mooi. Toch? Ik denk dat als ik aan de meeste van jullie iets ervan vraag, dat iedereen wel voorbeelden kan verzinnen waarin er een punt was wat hij echt niet kon doen, dat hij de Heer vroeg, help mij, en dat de Heer hielp. Ik heb het zo vaak gehoord, ook tijdens de gebedssamenkomsten, dat er gebeden wordt. Ik weet zelf dat de eerste keer dat ik op straat heb gepredikt, en ik had met Jan pas erover, de eerste keer dan, oh man, dat was vervelend. Zijn we van tevoren, je bent zenuwachtig. En ik had nog nooit sowieso publiekelijk gepreekt. Laat staan op straat tegen mensen die allemaal langslopen en eventueel gaan schreeuwen en zo. En dan van tevoren, je bent aan het bidden, Heer, help, want ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Maar ergens, ik moet het nu doen, maar ik kan het niet. En dan sta je daar en 3 seconden voor die tijd denk je nog, nou, dit gaat hem echt niet worden hoor. Maar wat heb ik nou weer te brengen? Maar ja, de Heer heeft gezegd, dus je gaat met aardig wat strijd. En je loopt naar de plek toe waar je wil beginnen. En nog steeds niks. Je hebt geen lekkere gevoelens. Het is niet veilig vertrouwd. Je opent je mond. Je zegt mensen. En het strandt. En ik vind het zo gaaf. Maar dat, en het, niet dat we allemaal dat moeten gaan doen. En op de, dat doe ik niet. Maar wel, er zijn momenten dat Jezus wat tegen jou zegt. Je kunt het niet. En als je gewoon erkent, ik kan het niet. Help. Dan gaat de Heer ook geven. En dat geloof ik. Dat geloof ik 100%. Oké, nog 2. Dus dan weten jullie hoeveel er nog komen. Er komen er nog 2. Lucas 6 vers 40. Lucas 6. Vers 40. Ik vind dat jullie nog echt heel goed volhouden. Daar ben ik echt dankbaar voor. Oh, nou, dank je. Ik vind de Heer Jezus ook ontzettend boeiend. Wat hij zegt. Ja, maar is het toch zo? Dat was geen grap dit keer.
Nee, okay. Mij ook niet.
Nee, daarom. Nee. Oké, okay. Lucas 6 vers 40. Een discipel staat niet boven zijn meester. Maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Ik had eerst de tekst, even uit mijn hoofd gezegd, uit Matthäus. Hij zegt ongeveer hetzelfde. Dus de Heer Jezus zegt het in ieder geval 2 keer. En we weten ook, we hebben natuurlijk wel een keer een preek gehad over Efeze 1. Daar staat, we zijn uitverkoren tot het... Nou, ik heb een statenvertaling in mijn hoofd. In ieder geval, we zijn uitverkoren. God heeft ons uitgekozen, bestemd, met dit doel om op de Heer Jezus te gaan lijken. En dat staat in Romeinen 8 vers 29 uit mijn hoofd ook. En nog op andere plekken. Maar wil je een discipel zijn van de Heer Jezus, een volgeling zijn, een leerling zijn... Betekent dat je gaat lijken op de Heer Jezus? Dat is gaaf. Voor mij is het altijd de zegen dat het er staat. Want dat betekent dat hij ook dat verlangt en dat gaat geven. Als ik erom vraag. Maar wil je een discipel zijn van de Heer Jezus. Dan betekent dat ook. Dat je meer en meer gaat lijken op de Heer Jezus. En dan niet qua uiterlijk. Dat we nu allemaal een baard laten groeien als hij een baard had. En dat we dezelfde kleren aan doen. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat niet om de uiterlijk. Per se hoe je eruit ziet. Maar waar het om gaat, dankjewel Bart, lekker afgeleid. Maar waar ik al die meest zat zo. Dus. Maar het gaat dus niet om de baard en om de kleding en al die dingen. Waar het om draait is dat je het karakter krijgt zoals de Heer Jezus. Dat je die daden worden zoals de daden van de Heer Jezus. Dat je spreekt zoals de Heer Jezus. En ik zat erover na te denken. Er staat zo'n tekst in de evangelie en er staat meerdere keren. Jezus zag de menigte en hij werd bewogen. Dat lijkt me zo gaaf om zo bewogen te zijn als de Heer Jezus. Dat als je een groep mensen ziet die goddeloos zijn. Als ik het even voorstel, je zit op school. En je hebt een hele groep, want altijd dat zijn de stoere jongens. En die lopen te roken en misschien te blowen. En stoer te doen. Dat zijn echt de rotzakken van de school. En dat jij ze ziet en opeens verandert er iets in je hart. En je denkt, hé, maar dit zijn niet alleen rotzakken. Dit zijn mensen die kostbaar zijn in Gods ogen. En Jezus wil ze redden en helpen. En dat je bewogenheid krijgt. En bewogenheid voor de kinderen betekent dat je verdrietig wordt omdat het niet goed met die mensen gaat. Als ik het probeer te vertalen zo makkelijk mogelijk. En wanneer heb je dat wel eens gehad? Dat je mensen zag die, waarvan je van tevoren dacht, hadden vervelende lui. En opeens zag je, maar dit zijn mensen in nood. En dat je verdrietig werd omwille van hen. En dat je hen wilde helpen. Als je denkt aan de Heer Jezus die zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo mogen we gaan worden. En tegelijkertijd in zijn zachtmoedigheid en nederigheid was het ook de Jezus die als hij onrecht zag, dat hij woedend werd over het onrecht. Weet je, het verhaal wat volgens mij het minst gepreekt wordt van alle verhalen in de Bijbel, dat Jezus een zweep maakt en zowel de beesten als de mensen van het tempelplein afrost. Ik kan het niet anders uitdrukken, want dat is zoals ik het lees. Zeg maar Jezus was woedend op het moment dat de naam van Jezus, of de naam van God, belachelijk gemaakt werd, of dat er hypocriet gedrag was, zeker op de plekken waar de heiligheid zou moeten zijn. Dan zijn we net zo verontwaardigd, net zo boos erover als de Heer Jezus. Nou ja, ik denk dat ik het verder kunt invullen als je de evangelie leest. Als discipel zijn we geroepen om te zijn zoals de Heer Jezus. En dat is een zegen, maar bidden we erom. Ik had zelf uit de praktijk van mijn eigen leven, en tot schaamte, dat ik heb zo lang een koud hart gehad voor de verloren wereld. Terwijl ik op straat gepreekt heb, et cetera, allerlei dingen gedaan heb. En ergens een verlangen heb gehad om ze te bereiken, was mijn hart niet bewogen met hem. En op een bepaald moment in de tijd alleen met de Heer kwam ik erachter. Dat heb ik ervoor gebeden. Ik heb het ook in de gebedssamenkomst toegedeeld. Van de Heer, ik verlang ernaar om een hart te hebben zoals u heeft voor de verloren wereld. Voor mensen die nog niet bereid zijn met het evangelie. Heer, het doet me gewoon niks. Ik weet de theorie, u wordt niet geëerd in hun leven. Ik weet de theorie, er is een hel en ze zijn ernaartoe op weg. En het raakte me gewoon niet. Belachelijk. Weet je, dan ben je leider in de gemeente. En je eigen hart brandt niet voor de verloren wereld. En ik heb mijn knieën gebogen en gezegd, Heer, wilt u het gaan geven? En langzaamaan, ik ben nog echt niet waar ik moet zijn. Maar langzaamaan begint de Heer Jezus die gebrokenheid te geven. Langzaamaan begint de verlangens te komen van, Heer, hoe kan het dat er 1 miljoen moslims in Nederland zijn die onbereid zijn? Weet je, ze dienen demonen, geesten die hen haten. En wij hebben de boodschap die hen vrij kan zetten. En dat betekent niet dat we allemaal naar de moslims moeten gaan. Of dat we allemaal als zendeling uitgezonden worden. Maar ben je bewogen? En verlang je dat de mensen gaan? Verlang je om ervoor te bidden? Verlang je ernaar om je klasgenoten te bereiken? Je collega's te bereiken die de Heer Jezus niet kennen? Of moet je erkennen net wat ik bij mezelf herken, dat ik gewoon zo koud ben als het erom gaat. Worden als de Heer Jezus. Oké. Laatste punt hierover. Matthäus 4. En dan komen de bemoedigingen hierna. Dus ik blijf ze noemen, anders luistert niemand meer. Matthäus 4, vers 18 tot 20. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan, Volg mij, word mijn discipel. En ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. En in het einde van het evangelie van Matthäus, van Marcus en Lucas staat, in Marcus staat, verkondig het evangelie aan alle creaturen, aan alle mensen, wordt ermee bedoeld. In Lucas staat, predik bekering en vergeving van zonden in mijn naam naar alle volken. In Matthäus staat, maak discipelen van alle volken. Door hen te dopen en hen te onderwijzen in alle dingen. En ze te leren hen die dingen in acht te nemen. Dus de opdracht aan de discipelen, aan deze discipelen. Maar je ziet ook in Handelingen dat het steeds breder gaat. En dat alle gemeenteleden ingeschakeld worden op de een of andere manier. Maar we zouden erop gericht moeten zijn om vissers van mensen te zijn. Onderdeel van het discipel zijn betekent dat je wil dat mensen die de Heer Jezus niet kennen, die het evangelie niet gehoord hebben, bereikt gaan worden. Dat hoort erbij. En ik, goed, hè, natuurlijk wel eens wat, niet akkefietjes, maar wel, er zijn visieverschillen. Over het feit, moeten we wel of niet de straat op, moeten we, nou, die dingen. Prima, en die strijd ligt er dus. Ik probeer dat niet weg te poetsen. En sommige mensen zijn meer gericht op discipelschap, gemeenteopbouw. Anderen zijn meer gericht de straat op, evangelie uitdragen. Maar wat interessant is, bij een discipel horen ze gewoon allebei. Wat wordt allebei? 1, dat wij leven als discipel, maar helpen om anderen te groeien. Er moet zorg zijn, er moet gezorgd worden in de gemeente. Maar we mogen niet vergeten dat de gemeente van Jezus Christus als geheel geroepen is om mensen te bereiken. En dat betekent niet dat jij de geweldigste evangelist ter wereld bent en dat jij honderden mensen tot geloof moet leiden. Betekent het niet. Maar ben je bewogen, verlang jij ernaar dat mensen bereikt gaan worden? Daar begint het. Ik zat er over na te denken. Er zijn mensen, als ik hier kijk naar de kinderen, jullie klasgenoten, ik kan ze niet bereiken. Want ik ken jullie klasgenoten, ik zie ze niet. Jullie wel. En hier, goed, ik ken de gemiddelde wel, en de meeste mensen hier zo, die zijn ergens, hebben een angst om te getuigen, en ik herken dat. Bij mij gaat het absoluut niet vanzelf. Maar wat ik heb gemerkt is, als ik vraag aan de Heer, geef mij het hart om ze te willen bereiken, op zijn minst om te gaan bidden, dat God dingen gaat doen. En ik, als ik een voorbeeld mag geven op mijn werk, vorig jaar ben ik naar mijn huidige werkgever gegaan. Of ben ik werknemer geworden van mijn huidige werkgever, dus ben van baan gewisseld. En er zat toen 1 collega, nu 2 collega's die absoluut niets met de kerk hebben. Gewoon 0,0. Niet opgevoed. Ze weten geen verhalen. Ze zijn voor mij, de ene was 2 keer in de kerk geweest, 2 keer in de evangelische gemeente geweest. Omdat er dan een begrafenis was of iets in de richting. En de ene andere die is 1 keer in de kerk geweest, ook voor een begrafenis. Dat is alles wat ze weten van christendom. En ik dacht, ze moeten natuurlijk wel horen. En ik proberen openingen te zoeken en zo. En het faalde constant wel. Dat ging echt voor geen meter. En toen op een bepaald moment zei ik, oké, heren, u wil ze bereiken. Liever dan ik ze wil. U weet mijn hart. Hoe koud het ergens is, verander mijn hart. Maar ook, heren, ik wil voor ze gaan bidden. In ieder geval voor ze gaan bidden. Dat u gaat ingrijpen in hun leven. Dat u ze gaat overtuigen van zonde. En geef mij openingen. Ik kan het zelf niet creëren. Ik ben niet zo'n persoon. Geef u openingen. En nou ja, zoals ik eerder zei, als je iets aan de Heer Jezus vraagt, geeft hij het gewoon. En de afgelopen 2 maanden, denk ik, de een na de andere opening kwam. Dat is echt niet normaal. Ik heb, op een bepaald moment was er een winterborrel, noemden ze dat, en er kwamen allerlei klanten. En op een bepaald moment sprak ik met een van die collega's. En ik heb denk ik 30 minuten, 3 kwartier alleen maar over het evangelie gehad en over wat het betekent om God te kennen en hoe mijn leven veranderd is. En dat is niet, ik was er niet over begonnen, maar ik bid voor die lui en ik vraag voor openingen en hij geeft het. En dat wil hij doen. En natuurlijk, soms moet je ook een beetje zelf aan de deur kloppen. Dat is waar, en we moeten over die angst heen stappen. Maar op zijn minst, als je hier zit, we zijn geroepen om vissers van mensen te zijn. Misschien durf je het niet, maar bid dan dat de Heer openingen gaat geven. Zelfs Paulus, die vroeg dat. Die vroeg zelfs aan de gemeente, en dat is een goede tip. Die vroeg aan de gemeente, willen jullie voor mij bidden? Ja, de apostel Paulus, als ik denk aan iemand die moed had als een leeuw, Die gebieden inging waar ze de Heer Jezus niet kenden en vrij uit het evangelie proclameerde. Hij zegt, bid voor mij dat ik openingen krijg. Dat er openingen komen voor het woord. Nou, als de apostel Paulus het nodig had. En jij denkt, ja goed, als hij het dan niet uit zichzelf kan ik het helemaal niet. Vraag aan de gemeente om ervoor te bidden. Bid er zelf voor en de Heer gaat het geven. Maar goed, ik was vergeten op te schrijven. Vissers. En dit is waar we voor geroepen zijn. En dit is, er is meer over te zeggen. Zeg maar, er zijn meer teksten die over waar de Heer Jezus heeft daar een aardig deel van de Bijbel voor nodig gehad om zijn discipelen te onderwijzen. En dan heb je nog de apostelen die naderhand wat ze geleerd hebben ook nog weer uitgelegd hebben. Dus we hebben een hele Nieuwe Testament. Daarbij hebben we nog een Oude Testament. Dus we hebben genoeg om eruit te leren. Maar het is even een klein besef waar we voor geroepen zijn. En de vraag is, wil je dit? En misschien een betere vraag, ben jij dit? Maar goed, dan komen de bemoedigingen. Ja, dus iedereen die nu bedroefd met zak en as zit, de bemoedigingen. 1, en ik heb het al een beetje gezegd, Jezus verwacht geen perfectie van jou. Het is een van de psalmen volgens mij die zegt, hij weet wat hij van ons kan verwachten. Hij weet wat van zijn maaksel kan verwachten. Maar dat is waar, hij weet hoe zwak wij zijn. Ja, dus hij verwacht niet dat jij het perfect doet. Maar wat hij verlangt is dat je zegt, Heere, dit wil ik. Ik ben beschikbaar. Als u mijn leven wil gaan veranderen, zodat ik zo word, hier heeft u mijn leven. En dat gaat strijd opleveren. Amen. Maar Heere, ik ben bereid als u mij helpt. En dat vind ik zo gaaf. En hij wil ook helpen. En dan zeggen we spreken wel eens over Corrie ten Boom en wat een geweldig voorbeeld ze was. En dus op de Heere Jezus leek en noem maar op. Maar zij is net zo zwak als wij. En zij heeft haar leven aan de Heer Jezus gegeven. En gezegd, Heer, gebruik u het maar zoals u wil. En alle mannen, maar er zijn geen grote mannen of vrouwen van God. Er zijn alleen maar miserige kleine mensjes. Die helemaal niets kunnen uit zichzelf. Maar die hebben gezegd, Heer, dit kleine beetje stof wat ik ben, leg ik voor u neer. Gebruik mij zoals u wil. En de Heer Jezus doet dit. En dat betekent niet allemaal dat we allemaal een Corrie ten Boom worden die overal heen reist. Maar dat betekent dat God jou gaat gebruiken en gaat veranderen. Dus dat is bemoediging 1. Bemoediging 2. En nou... En nu, ik ben altijd een beetje bang als ik hierover ga spreken, dat mensen denken, oh ja, maar dat is Wijnand die dat zegt. Goed, als ik zeg dit niet als Pinksterbroeder of iets in die richting, maar wat wij nodig hebben, is dat we vervuld worden met de Geest van God. Ja, dus laat even helder zijn, ik bedoel niet een hele heftige ervaring waarbij allerlei dingen gebeuren, wat we nodig hebben is dat God krachtig zijn geest te geven om ons te veranderen en om ons nieuw leven te geven. Als we kijken naar deze punten, de Heer Jezus zegt, Johannes 14, wanneer de geest komt, die zal u onderwijzen in de hele waarheid. Hoe gaan we de waarheid begrijpen? Alleen door de geest van God. Hoe gaan we gehoorzamen? Alleen als de geest kracht heeft. Liefde, Romeinen 5 vers 5, de liefde van God is in onze harten uitgestort door de geest die ons gegeven is. Dus wij kunnen niet lief hebben, tenzij de geest ons die liefde geeft. Vrucht. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede en de rest. Als we kijken naar woorden als Jezus. 2 Korinthe 3 vers 18. Zegt dat als wij de Heer Jezus zullen zien. Zijn heerlijkheid zullen zien. Iets van zijn heerlijkheid zullen proeven. Dan zal de geest ons gaan veranderen. Naar zijn beeld. Dus hoe gaan we worden als Jezus? Niet door onze eigen kracht. Maar de geest zelf gaat het ons geven. Vissers van mensen. Jezus zei tegen zijn discipelen, ik roep jullie om uit te gaan, discipelen te maken van alle volken. Maar wacht in Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En dan Handelingen 1 vers 5, want de belofte zal over u komen. De geest zal gezonden worden. Hoe gaan we getuigen? De geest is het die de wereld gaat overtuigen, niet wij. Ook door de geest. En daarom, niet als Pinksterbroeder, maar als broeder die het woord... Tot je wil laten komen, wat de Bijbel heel helder in is, is dat wij het onmogelijk uit eigen kracht kunnen. Maar dat we de geest hebben ontvangen om hieruit te gaan leven, om zo te gaan worden. Maar durven wij onze levens voor hem neer te leggen? Zoals ik zei, hij verwacht geen bekwaamheid, maar beschikbaarheid. Hij verwacht niet dat wij het gaan doen, oh ja, ik kan dit wel met een vlag in de hand gaan voor de Heer Jezus. Maar dat verwacht hij niet. Hij verwacht dat we gaan neerknielen en zeggen, Heer, dit is te groot, ik kan dit niet, geef mij de kracht. En dan gaat hij het geven.
Hij zoekt geen geschikte mensen, maar beschikbaar.
Amen. En de derde bemoediging. Als jij zegt, ja, ik kan dit helemaal niet. Dus 1. Jezus verwacht geen perfectie, maar groei. 2. Hij heeft zijn geest gegeven. Maar 3. Hij heeft ons elkaar gegeven. En dit is, als ik boodschap 2 ga houden, dat gaat meer erover hoe gaan we nou als gemeente elkaar opbouwen. Maar de kern is, wij hebben elkaar nodig. Broeders, ik ben een zwakkeling, ik heb jullie nodig. En het voordeel is, jullie zijn allemaal zwakkelingen. En jullie hebben mij nodig en elkaar nodig. Dat is mooi. Zeg maar, we hoeven niet heel geestelijk te doen. We zijn allemaal zwak. Super zwak. En om een beetje een tipje van de sluier te doen. Hoe kunnen we elkaar nou helpen groeien? Niet per se door een gebedssamenkomst of een zondagse samenkomst. Of een bijbelstudie. Dat hoort er allemaal bij of dat heeft allemaal zijn plek. Prima, dat is waar. Het komt niet door geweldig onderwijs. Ook al heeft dat ook zijn plek. En verlangen we ernaar. Maar de kern is dat we tijd samen moeten gaan besteden. Ik las Handelingen weer door. En wat mij zo raakt, is bijvoorbeeld Handelingen 2. Dat ze dagelijks samen kwamen in de tempel en in de huizen. Samen maaltijd hielden. En als ik mijn eigen ervaring erin mag zeggen. We hebben natuurlijk op zondag altijd een dienst. En dat helpt mij. En het bouwt mij op. En het verkwikt mij regelmatig als ik er doorheen zit. Maar na de dienst gaan we vaak naar broeders en zusters toe. En dat verschilt elke keer naar wie. En er zitten ook allerlei broeders en zusters door elkaar. En ik kan in ervaring zeggen, dat heeft mij, ik wil het voorzichtig zeggen, maar het is wel waar, het heeft mij verder geholpen dan alle bijbelstudies die ik gedaan heb. En ik zeg, een bijbelstudie heeft zijn plek. Hoor niet, we moeten nu geen bijbelstudies gaan houden. Juist wel. En we moeten wel samen gaan bidden. Maar we hebben elkaar ook gewoon nodig om echt met elkaar te spreken. Weet je, de vraag, als je daar een paar tips voor wil hebben. De vraag, hoe gaat het met je gebedsleven? Is echt heerlijk ideaal om te weten hoe het met iemand gaat. Om een voorbeeld te noemen. Of hoe gaat het met je? Nou ja, dan zegt iedereen goed. En om dan te vragen, oké, wat gaat er dan goed? En waar strijd je nou werkelijk in? En waar durven we die vraag aan elkaar te stellen? Weet je, als wij niet open gaan worden, zelf open worden, en als de ander niet open wordt, kunnen we elkaar niet helpen. Als niemand hier zo van jullie weet hoe het werkelijk met mij gaat, kan niemand mij werkelijk helpen. Gewoon, dat is niet een heel moeilijke gedachte, denk ik. Maar zo vaak durven wij het niet te zeggen tegen elkaar. Toch? Het is niet zo fijn om te zeggen, jongens, ik strijd hier en hier mee. Want ergens vinden we dat we iets moeten lijken geestelijk. Maar zo werkt het gewoon niet. In ieder geval bij mij niet. Ik ben, ja, bij niemand niet, dus ik hoef je niet te overtuigen. Jullie weten zelf als het goed is hoe zwak je bent. Maar we hebben elkaar gewoon nodig. En dat is gaaf. God heeft de gemeente gegeven. En de tekst waar we mee begonnen. God heeft de gemeente gegeven zodat we elkaar gaan dienen. En als we elkaar gaan dienen, dan bouwt het lichaam op. En dan gaan we één worden. En dan gaat de Heer Jezus verheerlijkt worden in ons midden. Goed, daar wil ik voor nu mee afsluiten. En ik wil danken en bidden voor jullie en voor ons. Dus laten we een moment nemen van gebed. Vader in de hemel. Wij willen u bedanken voor uw geliefde zoon. Uw zoon die u lief heeft. U zei van uw zoon, dit is mijn zoon. Mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Heer, maar wij kunnen hetzelfde zeggen. Dit is onze geliefde Heer Jezus in wie wij een welbehagen hebben. Heer, hij is geweldig en daar willen we u voor danken. En als we vanochtend hebben geluisterd naar zijn woorden over wat het betekent om een discipel te zijn. Heer, dan denk ik dat ieder van ons, als die geluisterd heeft naar wat de geest wil zeggen. Dat we allemaal tot het besef komen dat we het zelf niet kunnen. Heer, en het was best een zware boodschap en ik dank u dat u energie heeft gegeven aan ons. Maar wilt u met uw geest nu de rest doen? Dat onze levens, dat er een besef komt hoe u wil dat we zijn. Dat we daarin gaan groeien met elkaar. En dat u de vrije ruimte krijgt in de gemeente. Heer, het is het nieuwe jaar en ik verlang er zo naar dat we meer gaan groeien naar het beeld van de Heer Jezus. En dat we meer gaan groeien door elkaar te dienen. Heer, ik wil u bedanken voor de broeders en zusters die u om mij heen heeft gegeven. De afgelopen jaren, die mij hebben geholpen. Die zonde hebben aangewezen, die het lef hebben gehad, de moed hebben gehad om dingen aan te wijzen die fout waren. Heer, en het voelde vaak niet fijn, maar het heeft me zo geholpen. En ik bid u dat u een sfeer gaat creëren in onze gemeente. van ware liefde. Niet van net liefde, maar van echte liefde. En dat we elkaar zo lief gaan krijgen dat we eerlijk worden met elkaar. Elkaar gaan opbouwen. Elkaar niet veroordelen, maar juist bemoedigen en verkwikken. En verder helpen. Wilt u zo met ons zijn, oh God. En dat uw naam geëerd zal worden. Heer, en ik bid u in het bijzonder voor onze harten. Misschien hebben we niet alles begrepen. Misschien zien we heel veel tekort. Maar Heer, verander onze harten naar het beeld van de Heer Jezus. Dat we bewogen worden zoals Hij. Verlangens krijgen zoals Hij. Gedachten krijgen zoals Hij. Zodat onze levens gaan stralen van de Heer Jezus. Heer, en voor de mensen die hier zijn en die nooit hun leven werkelijk op het altaar hebben gelegd. Die nooit werkelijk in een zo'n relatie hebben, zijn geweest met u, dat u hun leven mag besturen. Wilt u ze dat aanwijzen en helpen om vandaag de knie te buigen, volledig voor u. Om hun leven voor het eerst of misschien wel opnieuw op het altaar te leggen. Zodat u vrije ruimte krijgt om te werken en te leven. Heer, als ik dingen gesproken heb die fout waren of dat ik op een foute houding heb gesproken, wilt u het tegen mij ook zeggen? Dat ik mezelf kan beproeven en veranderen en bekeren waar nodig is. Heer, reinig ons door het bloed van de Heer Jezus van alle gedachten die niet zuiver waren. En neem uit de gedachten weg alles wat ik gesproken heb wat niet zuiver was. Zodat er niets in de weg staat om ons te laten groeien in de Heer Jezus Christus. Ik wil u dat vragen in de naam van Hem. Die boven alle macht en kracht verheerlijkt is. In wie wij de overwinning hebben, in Jezus Christus. Amen. Amen.